Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van vorige week, woensdag 10 januari, omwille van de lange toespraak die de paus heeft gegeven aan het corps diplomatiek bij het begin van het nieuwe jaar, en die we volledig voor u hebben vertaald, hebben we nog geen tijd gehad om de letterlijke vertaling te geven van de catechese van vorige week. En daar gaan we dus vandaag blijven bij stilstaan. U hoort ook een vertaling van de boodschap van de Heilige Vader naar aanleiding van de 32e Werelddag voor de Zieken, die op 11 februari de liturgische gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Lourdes zal gevierd worden. En tot slot gaan we luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus tijdens het bidden van het Angelus op 14 januari, de tweede zondag door het jaar. Eerst gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 11 januari ontving de paus de aartsbisschop Peter Rajits, apostolische nuncius in Litouwen, Estland en Letland. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Lazaro Jogjongsik, de prefect van het dicasterie voor de klerus. Alsook aan kardinaal Peter Codwa Appia Turkson, de kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Salvatore Fisichella, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Een bezoek van de vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie van Brazilië, monsignor Jaime Spengler, aartsbisschop van Porto Alegre in Brazilië en voorzitter van de bisschoppenconferentie, werd door de paus ontvangen, samen met zijn eerste vicevoorzitter, monsignor João Justino de Medeiros Silva, de aartsbisschop van Goiânia. Eveneens samen met monsignor Paulo Jackson Nobrega de Souza, de aartsbisschop van Olinda e Recife, tweede vicevoorzitter respectievelijk, en monsignor Ricardo Huepers, de hulpbisschop van Brazilië en secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Een drukke dag voor de paus toen een delegatie van de Sentinelle della Santa Familia ook ontvangen werd in audiëntie. De leden van het seculiere instituut van de missionaire priesters van Christus Koning werden door de paus ontvangen. Ook leden van de Facchini da Santa Rosa uit Viterbo en Don Simone Bruno, de uitgever en directeur van Edizioni San Paolo, samen met de Don Giuseppe Musardo. Op vrijdag heeft de paus kardinaal Robert Francis Prevost ontvangen, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Een audiëntie voor aartsbisschop Luigi Bonazzi, de apostolische nuncius in Albanië. Ook de heer Patrick Kelly werd ontvangen. Hij is de hoofdridder van de Ridders van Colombo, samen met monsieur William Edward Laurie, de aartsbisschop van Baltimore, beiden afkomstig uit de Verenigde Staten. De leden van de administratieve raad en van het wetenschappelijk comité van de Stichting voor Audiovisieve Katholieke Herinnering werd ontvangen door de paus. Ook de deelnemers aan de ontmoeting die werd georganiseerd door Tognolo Young Professional Association, het katholieke comité voor de culturele samenwerking met de orthodoxe kerk en de Oosters-orthodoxe kerk werden ontvangen door de paus. En de deelnemers aan het symposium Université des Communicants en Église eveneens werden ontvangen door paus Franciscus. En dan tot slot op zaterdag 13 januari de leden van de sportieve organisatie Atletica Vaticana. En er volgde er een ontmoeting met de klerus van Rome. Een drukke agenda dus voor de afgelopen dagen voor paus Franciscus. We gaan luisteren naar de generale audiëntie van de Heilige Vader, waar hij verder gaat in zijn catechese-reeks over de deugden en de ondeugden. U herinnert zich, de paus is een nieuwe reeks begonnen over, beginnend eigenlijk met het bespreken van de rol van de duivel en de geestelijke strijd. En nu is hij verder gegaan met het benoemen van een van die eerste ondeugden die de paus onder de aandacht wil brengen. En dan gaat het over gula of vraatzucht. We luisteren naar paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 januari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino di catechesi, in questo cammino che stiamo facendo di catechesi.
In deze catechese-reeks over de ondeugden en de deugden staan wij vandaag stil bij de ondeugd van de vraatzucht. Wat vertelt het Evangelie ons hierover? Laten we naar Jezus kijken. Zijn eerste wonder op het bruiloftsfeest van Cana onthult zijn sympathie voor menselijke vreugde. Hij zorgt ervoor dat het feest goed eindigt en geeft de bruid en de bruidegom een grote hoeveelheid goede wijn. Tijdens zijn hele periode verschijnt Jezus als een profeet die heel anders is dan de doper. Terwijl Johannes herinnerd wordt om zijn ascese, hij at wat hij in de woestijn vond, is Jezus in de plaats daarvan de Messias die we vaak aan tafel zien. Zijn gedrag wekt bij sommigen zelfs schande op, want hij is niet alleen welwillend tegenover zondaars, maar hij eet zelfs met hen. En dit gebaar toont zijn verlangen naar gemeenschap en nabijheid met iedereen. Maar er is ook nog iets anders. Hoewel Jezus' houding ten opzichte van de Joodse voorschriften zijn volledige onderwerping aan de wet laat zien, heeft hij ook sympathie voor zijn discipelen. Wanneer ze op heterdaad worden betrapt omdat ze honger hebben en wat korenaren op de Sabbat rapen, rechtvaardigt hij hen door hen eraan te herinneren dat koning David en zijn metgezellen in nood ook van de heilige broden hadden gegeten. En Jezus stelt een nieuw principe in. Bruiloftsgasten kunnen niet vasten als de bruidegom bij hen is. Ze zullen vasten als de bruidegom van hen wordt weggenomen. En alles is nu relatief ten opzichte van Jezus. Als Hij in ons midden is, dan kunnen wij niet rouwen. Maar in het uur van zijn passie, dan ja, dan vasten wij. Jezus wil dat we in vreugde zijn in zijn gezelschap. Hij is de bruidegom van de kerk. Maar Hij wil ook dat we delen in zijn lijden. dat ook het lijden is van de kleinsten en de armen. Een ander belangrijk aspect. Jezus laat het onderscheid tussen rein en onrein voedsel vallen. Een onderscheid dat door de Joodse wet werd gemaakt. In werkelijkheid, zo leert Jezus, is het niet wat de mens binnenkomt dat hem verontreinigt, maar wat uit zijn hart komt. En daarom zei hij, hij maakte alle voedsel rein. En dit is de reden waarom het christendom geen onrein voedselregels kent. Maar de aandacht die we moeten hebben is de innerlijke. Dus niet op het voedsel zelf, maar op onze relatie met het voedsel. En Jezus maakt duidelijk dat de goedheid of slechtheid, laten we zeggen, van een voedingsmiddel niet het voedsel zelf is, maar de relatie die we ermee hebben. En we zien het als iemand een ongeordende relatie met voedsel heeft. Kijk maar naar de manier waarop deze persoon eet. Eet gehaast, met de drang om vol te geraken en raakt nooit vol. Deze persoon heeft geen goede relatie met voedsel. Hij is een slaaf van het voedsel. En deze serene relatie die Jezus tot stand bracht met betrekking tot voedsel zou herontdekt en gewaardeerd moeten worden, vooral in samenlevingen van zogenaamde welvaart, waar zich zoveel onevenwichtigheden en ziektebeelden manifesteren. Mensen eten te veel of te weinig. Mensen eten vaak in eenzaamheid en eetstoornissen verspreiden zich, anorexia, bulimia, obesitas. En de geneeskunde en psychologie proberen om te gaan met de slechte relatie met voedsel. Een slechte relatie met voedsel veroorzaakt al deze ziektes. En het zijn ziektes, vaak erg pijnlijk, die meestal te maken hebben met kwellingen van de psyche en de ziel. Eten is de manifestatie van iets innerlijks, de aanleg voor evenwicht of mateloosheid, het vermogen om te danken of de arrogante aanspraak op autonomie, de empathie van degenen die weten hoe ze voedsel moeten delen met de behoeftigen of het egoïsme van degenen die alles voor zichzelf oppotten. En deze vraag is zo belangrijk. Vertel mij hoe je eet, en ik vertel je wat de toestand is van je ziel. In de manier waarop we eten wordt onze innerlijkheid, onze gewoontes, onze psychische houdingen onthuld. De oude vaders noemden de ondeugd van gulzigheid gastrimargie. Het is een term die vertaald kan worden als waanzin van de buik. Vraatzucht is een waanzin van de buik. En er is ook dit spreekwoord, hè, dat we moeten eten om te leven, niet leven om te eten. Gulzigheid is een ondeugd die zich endt op een van onze levensbehoeftes, zoals eten. Laten we hier voorzichtig mee zijn. En wanneer we het vanuit sociaal oogpunt bekijken, is gulzigheid misschien wel de gevaarlijkste ondeugd die de planeet om zeep helpt. Want de zonde van degenen die toegeven aan een plakje cake veroorzaakt alles wel beschouwd geen grote schade. Maar de gulzigheid waarmee we ons de laatste paar eeuwen hebben losgelaten op de goederen van de planeet, brengt de toekomst van een ieder in gevaar. We hebben ons op alles gestort om overal meester over te worden, terwijl alles aan ons was toevertrouwd, niet tot uitbuiting. En hier is dan de grote zonde. De waanzin van de buik. We hebben de naam van de mens verloochend om een andere naam aan te nemen, consumenten. En zo wordt het tegenwoordig genoemd in het sociale leven, consumenten, consumeren. We hadden niet eens door dat iemand ons zo begon te noemen. Maar wij zijn gemaakt om eucharistische mannen en vrouwen te zijn, in staat tot dankzegging, discreet in het gebruik van de aarde, en in plaats daarvan is het gevaar dat we in roofdieren veranderen. En nu realiseren wij ons dat deze vorm van gulzigheid de wereld veel schade heeft berokkend. Laten wij de Heer vragen om ons te helpen op het pad van de soberheid en dat de verschillende vormen van gulzigheid ons leven niet overnemen.
Capaci di ringraziamento, discreti nell'uso della terra, e invece il pericolo è di trasformarsi in predatori e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di gola fa tanto male al mondo. Chiediamo al Signore ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita. Grazie.
De woorden van Paus Franciscus. Een waarschuwing dus om op een goede manier om te gaan met eten, een goede relatie met eten te ontwikkelen. En dat in het kader van die catechese-reeks over de deugden en de ondeugden. En u hoorde de paus reeds enkele ziektes vermelden, en dat sluit eigenlijk gemakkelijk aan bij de boodschap die de paus heeft geschreven ter gelegenheid dus van de 32e Werelddag voor de Zieken. Die wordt op 11 februari gevierd, dat is de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit jaar heeft hij als thema: het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Zieken verzorgen door te zorgen voor relaties. En zo, beste luisteraars, we gaan zo meteen luisteren naar de boodschap van Paus Franciscus. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug. Hoort u de boodschap van de Heilige Vader, bidden we samen met hem nog het Angelus. En op het einde van deze aflevering luisteren we nog eens naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 14 januari. En hoort u ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Dat is allemaal voor zo dadelijk.
Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte, u bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg. Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte, laat ik uw gedachten toe. U bent hier, dat is genoeg. Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte, laat ik uw gedachten toe. U bent hier, dat is genoeg.
Verluister tot mijn hart, leer mij uw stille stem verstaan. Heer, ik wacht op u, raak mij.
Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte, laat ik uw gedachten toe. U bent hier, dat is genoeg.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd luisteren wij nu naar de boodschap die de paus heeft geschreven ter gelegenheid dus van de 32e Werelddag voor de Zieken. De Heilige Vader schreef het volgende. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat staat in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 18. Van het begin heeft God, die liefde is, de mens geschapen voor gemeenschap, door in zijn wezen de dimensie van relaties te leggen. Zo is ons leven, gevormd naar het beeld van de drie-eenheid, geroepen om zich volledig te realiseren in de dynamiek van relaties, vriendschap en wederzijdse liefde. We zijn geschapen om samen te zijn, niet alleen. En juist omdat dit project van gemeenschap zo diep in het menselijk hart is gegrift, beangstigt de ervaring van verlatenheid en eenzaamheid ons en is pijnlijk en zelfs onmenselijk. Het wordt nog erger in tijden van kwetsbaarheid, onzekerheid, vaak veroorzaakt door het begin van een ernstige ziekte. Ik denk bijvoorbeeld aan degenen die vreselijk eenzaam waren tijdens de COVID-19-pandemie. Patiënten die geen bezoek konden ontvangen, maar ook verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel, allemaal overwerkt en opgesloten in isolatieafdelingen. En laten we natuurlijk niet diegenen vergeten die het uur van de dood alleen moesten trotseren, verzorgd door gezondheidspersoneel, maar ver van hun familie. Tegelijkertijd deel ik met verdriet de toestand van lijden en eenzaamheid van degenen die, vanwege de oorlog en de tragische gevolgen ervan, zonder steun en hulp zitten. Oorlog is de meest verschrikkelijke sociale ziekte en de meest kwetsbare mensen betalen de hoogste prijs. We moeten echter benadrukken dat zelfs in landen die vrede kennen en over meer middelen beschikken, de tijd van ouderdom en ziekte vaak wordt ervaren in eenzaamheid en soms zelfs verlaten. Deze trieste realiteit is vooral een gevolg van de cultuur van het individualisme, die prestaties tot elke prijs ophemelt en de mythe van efficiëntie cultiveert en onverschillig en zelfs meedogenloos wordt wanneer mensen niet langer de kracht hebben om bij te blijven. Het wordt dan een cultuur van het weggooien, waarin mensen niet langer worden gezien als een primaire waarde die moet worden gerespecteerd en beschermd, vooral als ze arm of gehandicapt zijn, als ze niet langer nodig zijn, zoals de ongeborenen, of niet langer nodig, zoals de ouderen. Helaas is deze logica ook doorgedrongen in bepaalde politieke keuzes, die de waardigheid van de mens en zijn behoeftes niet centraal stellen en niet altijd de voorkeur geven aan strategieën en middelen die nodig zijn om ieder mens het fundamentele recht op gezondheid en toegang tot zorg te garanderen. Tegelijkertijd worden het in de steek laten van kwetsbare mensen en hun eenzaamheid ook bevorderd door de zorg te beperken tot gezondheidszorg alleen, zonder dat deze op verstandige wijze gepaard gaat met een therapeutische alliantie tussen arts, patiënt en familie. Het doet ons goed om opnieuw dat Bijbelse woord te horen. Het is niet goed dat de mens alleen is. God spreekt het uit aan het begin van de schepping en onthult ons zo de diepe betekenis van zijn plan voor de mensheid. Maar tegelijkertijd ook de dodelijke wond van de zonde, die zichzelf introduceert door het opwekken van wantrouwen, breuken, verdeeldheid en dus isolement. Het beïnvloedt de persoon in al zijn relaties met God, met zichzelf, met anderen, met de schepping. Een dergelijk isolement doet ons de zin van het bestaan verliezen, ontneemt ons de vreugde van de liefde en doet ons een drukkend gevoel van eenzaamheid ervaren in alle cruciale passages van het leven. Broeders en zusters, de eerste zorg die we nodig hebben bij ziekte is nabijheid, vol mededogen en tederheid. Zorgen voor de zieken betekent daarom eerst en vooral zorgen voor relaties. Al zijn relaties met God, met anderen, familie, vrienden, gezondheidswerkers, met de schepping, met zichzelf. Is dit mogelijk? Ja, het is mogelijk en we zijn allemaal geroepen om ons ervoor in te zetten. Laten we kijken naar de icoon van de barmhartige Samaritaan. Naar zijn vermogen om zijn tempo te vertragen en naaste te worden. Naar de tederheid waarmee hij de wonden van zijn lijdende broeder verzacht. Laten wij ons deze centrale waarheid van ons leven herinneren. We zijn op de wereld gekomen omdat iemand ons verwelkomde. We zijn gemaakt om te beminnen. We zijn geroepen tot gemeenschap en broederschap. Deze dimensie van ons wezen ondersteunt ons vooral in tijden van ziekte en kwetsbaarheid. En het is de eerste therapie die we samen moeten volgen om de ziekten van de samenleving waarin wij leven te genezen. Aan jullie die een ziekte doormaken, of die nu van voorbijgaande of chronische aard is, zou ik willen zeggen: schaam je niet voor je verlangen naar nabijheid en tederheid. Verberg het niet en denk nooit dat je anderen tot last bent. De toestand van de zieken nodigt ons allen uit om de opgejaagde ritmes waarin we ondergedompeld zijn te beteugelen en onszelf te herontdekken. In dit veranderende tijdperk waarin wij leven, zijn wij christenen in het bijzonder geroepen om de barmhartige blik van Jezus aan te nemen. Laten we zorgen voor hen die lijden en alleen zijn, misschien gemarginaliseerd en afgedankt. Laten we met wederzijdse liefde, die Christus de Heer ons geeft, in gebed, vooral in de Eucharistie, de wonden van eenzaamheid en isolement helen. En zo werken we samen om de cultuur van individualisme, onverschilligheid en afwijzing tegen te gaan en de cultuur van tederheid en mededogen te laten groeien. De zieken, de zwakken, de armen vormen het hart van de kerk en moeten ook het middelpunt zijn van onze menselijke aandacht en pastorale zorg. Laten we dit niet vergeten. En laten we ons toevertrouwen aan de Allerheiligste Maagd Maria, toevlucht van de zieken, zodat zij voor ons kan bemiddelen en ons kan helpen om ambachtslieden van nabijheid en broederlijke relaties te zijn. Getekend te Rome, 10 januari 2024, Paus Franciscus. Zo is het voor ons ondertussen tijd geworden om samen het Angelus te bidden. We doen dat voor de intenties van de Heilige Vader en uiteraard ook voor alle zieken, dat zij kracht en sterkte mogen vinden om hun kruis samen met Jezus Christus te dragen. Dat ze omringd mogen worden door familie en vrienden en dat ze mogen groeien in hun relatie met God, met anderen en met zichzelf.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Na dit gebedsmoment dat we met Paus Franciscus mochten houden, gaan we luisteren naar de woorden die Paus Franciscus heeft uitgesproken tijdens het Angelus op zondag 14 januari.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo oggi presenta l'incontro di Gesù.
Het evangelie van vandaag toont de ontmoeting van Jezus met de eerste discipelen. En deze scène nodigt ons uit om terug te denken aan onze eerste ontmoeting met Jezus. Ieder van ons heeft zijn of haar eerste ontmoeting met Jezus gehad. Als kind, als tiener, als jongere, als volwassene. Wanneer heb ik Jezus voor het eerst ontmoet? We kunnen herinneringen ophalen. En na deze gedachte, deze herinnering, de vreugde om hem te volgen hernieuwen. En ons afvragen, wat betekent het om een leerling van Jezus te zijn? Volgens het evangelie van vandaag kunnen we uitgaan van drie woorden. Jezus zoeken, bij Jezus wonen en Jezus verkondigen.
Cercare, dimorare e annunciare. Anzitutto cercare.
Eerst zoeken. Twee discipelen begonnen dankzij het getuigenis van de doper Jezus te volgen. En hij merkte dat ze hem volgden. En zei tegen hen, wat zoeken jullie? En dit zijn de eerste woorden die Jezus tot hen richt. Allereerst nodigt hij hen uit om in zichzelf te kijken. Om zich af te vragen welke verlangens zij in hun hart meedragen. Wat zoeken jullie? De Heer wil geen proselieten, hij wil geen oppervlakkige volgelingen. De Heer wil mensen die zichzelf in vraag stellen en zich laten uitdagen door zijn woord. En daarom moet je, om discipelen van Jezus te zijn, hem allereerst zoeken. Een open, zoekend hart hebben, geen verzadigd, vervuld hart. Wat zochten die eerste discipelen? Wel, dat laten zien door het tweede werkwoord, wonen. Ze waren niet op zoek naar nieuws of informatie over God, of naar tekenen of wonderen, maar ze wilden de Messias ontmoeten, met hem praten, bij hem zijn, naar hem luisteren. De eerste vraag die ze stellen is, waar woont u? En Christus nodigt hen uit om bij hem te zijn. Kom en zie. Bij hem zijn, bij hem blijven. Dat is het belangrijkste voor de discipel van de Heer. Geloof, kortom, is geen theorie. Nee, het is een ontmoeting. Het is gaan kijken waar de Heer woont en bij hem blijven. De Heer ontmoeten en bij hem wonen. Zoeken en wonen. En uiteindelijk verkondigen. De discipelen zochten Jezus, gingen met hem mee en bleven de hele avond bij hem. En nu verkondigen ze. Ze keren terug en verkondigen. Zoeken, verblijven, wonen, aankondigen. Zoek ik Jezus. Woon ik in Jezus? Heb ik de moed om Jezus te verkondigen? Die eerste ontmoeting met Jezus was zo'n krachtige ervaring dat de twee discipelen zich de tijd voor altijd herinnerden. Het was ongeveer 4 uur 's middags. Dit laat de kracht van die ontmoeting zien. En hun harten waren zo vol vreugde dat ze meteen de behoefte ervoeren om het geschenk dat ze hadden ontvangen door te geven. En één van hen, Andreas, haastte zich zelfs om het met zijn broer Petrus te delen en bracht hen naar de Heer. Zoek de Heer, wees bij hem. Broeders en zusters, vandaag gedenken wij ook onze eerste ontmoeting met de Heer. Ieder van ons heeft zo'n eerste ontmoeting gehad, in de familie of daarbuiten. Wanneer heb ik de Heer ontmoet? Wanneer heeft de Heer mijn hart aangeraakt? En we vragen ons af, zijn wij nog steeds verliefde discipelen van de Heer? Zoeken wij de Heer of hebben we ons gevestigd in een gewoontegeloof? Wonen wij bij Hem in gebed? Weten we hoe we stil moeten zijn bij Hem? Weet ik hoe ik in gebed bij de Heer kan zijn? Hoe ik in stilte bij Hem kan zijn? En voelen we dan het verlangen om te delen, om deze schoonheid van de ontmoeting met de Heer te verkondigen? Mogen de Allerheiligste Maagd Maria, de eerste leerling van Jezus, ons het verlangen schenken om Hem te zoeken, bij Hem te zijn en Hem te verkondigen. De woorden van Paus Franciscus tijdens de tweede zondag door het jaar 14 januari. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan geven we nog een overzicht van de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Paus Franciscus heeft Monseigneur Jamal Boulos Sleiman-Daibes benoemd tot bisschop van Djibouti. Hij benoemde eerwaarde heer Vallanarasu tot bisschop van Jabalpur in India. Eerwaarde heer Jivanandam Amalanathan is benoemd tot bisschop van het bisdom van Kumbakonam in India. Eveneens voor India, de eerwaarde heer Albert George Alexander Anastas is benoemd tot bisschop van Kozhikode, eveneens dus in India. Ook een bisschop voor Meerut in India, eerwaarde heer Bhaskar Yesurai. En voor het bisdom van Karwar, eveneens in India, eerwaarde heer Duming Dias. Er werd een hulpbisschop benoemd in het bisdom van Vijayapuram, eveneens in India dus. En eerwaarde heer Justin Alexander Madatiparambil is daartoe benoemd. De eerwaarde heer Angelo Romano is benoemd tot redator-generaal van het dicasterie voor de heilige verklaringsprocessen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Graag tot een volgende keer en nog een zeer fijne dag gewenst.